Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Boven God Niets, geschreven door Jean Lafrance. We waren aangekomen aan hoofdstuk 4. Het biddend hart. De mens die in de ervaring van de Heilige Geest de aanwezigheid van de verrezene in zichzelf heeft vrijgemaakt, heeft eindelijk zijn biddend hart ontdekt. Tot dan toe was hij steeds op weg naar het voortdurend gebed. Voortaan verkeert hij in staat van ononderbroken gebed, want de gebedsdaad is aan de gebedsdaad voorafgegaan. Hij heeft zijn ware aard ontdekt. Wanneer de mens de diepten van de geest ervaart, ontspringt het licht uit zijn hart. Sint Gregorius de Sinaïd spreekt over het gebed dat uit het hart ontspringt, als een vreugdevuur. Het hart wordt doordrongen van het goddelijk licht, dat ook warmte en zachtheid is. Hij onthult het gelaat als een icoon. Zoals Isaac de Syriër het zegt, ziet hij de vlam van de dingen. Hij ontdekt de wereld als een brandende braamstruik. Hij ziet dat de wereld reeds in het verborgene getransfigureerd is door Christus en hij bespoedigt daarmee de openbaring van de Heer aan zijn broeders, want hij biedt hen een getransfigureerd gelaat aan. Een Russische schrijver heeft eens gezegd: geen enkel mens kan zich bekeren en Christus ontmoeten als hij het licht van de verrijzenis niet ziet glanzen op het gelaat van minstens één van zijn broeders. Dit komt overeen met de gedachte van Paulus. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met hem. Zo werkt de Heer die geest is. 2 Brief aan de Korintiërs 3, vers 18. We kunnen alles samenvatten in een heel mooie tekst van iemand die helemaal vervuld was van Christus, uit het begin van deze eeuw. Zonder het gebed zijn alle deugden als bomen zonder aarde. Het gebed is de aarde die de deugden doet groeien. De christen, mijn vriend, is een man van gebed. Zijn vader, zijn moeder, zijn kinderen, zijn leven, alles is Christus voor hem. De leerling van Christus moet uitsluitend door Christus leven. Wanneer hij Christus op die manier zal beminnen, dan zal hij vanzelf ook alle schepselen van God beminnen. De mensen geloven dat je eerst de mens moet beminnen en dan pas God. Ik heb dat ook gedaan, maar dat heeft geen zin. Pas toen ik God ging beminnen, heb ik in deze liefde voor God mijn naaste gevonden. En in die liefde van God zijn mijn vijanden mijn vrienden geworden, goddelijke schepselen. Mogen ieder van ons deze genade in zijn roeping ontvangen. Hoofdstuk 5. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. In onze relaties met God gaat het er altijd om de voorkeur te geven aan hetgeen hij doet, dus aan het passieve aspect van onze geest die ontvangt en wacht. Anderzijds zijn we altijd geneigd om de voorrang te geven aan het actieve en dynamische aspect dat zich noodzakelijkerwijs schikt naar de grenzen van onze aard. De enige oneindige daad die we kunnen stellen is aannemen en ontvangen. Vanuit dit perspectief zullen we dit hoofdstuk over het geloof en het vertrouwen benaderen. Met Christus weten we dat de Vader alles ziet en weet wat we nodig hebben. Dus is het onmogelijk om bang en bezorgd te zijn omdat de Vader van ons houdt. Het is voldoende dat we bouwen op de genade die ons op ieder moment wordt gegeven en dat we erom vragen in het smeekgebed. Maar dat, moeten we toegeven, hopen is niet gemakkelijk. Ook al zijn we door het doopsel met God verzoend, we zijn vaak niet in staat om fiat te zeggen tegen de wil van de Vader door op hem te vertrouwen. De beproeving van het geloof is het enig probleem in het leven. Er is absoluut geen ander probleem. Alles wat ons bezorgd maakt en wat ons gevaarlijk lijkt, is het niet. Het enige gevaar dat we lopen, is dat we de beproeving van het geloof niet doorstaan. Dat gevaar bestaat en het is reëel. Of jullie volgen je eigen inzichten, of jullie volgen de mijne. Wanneer je mijn wil doet, ontvang dan de gelukzaligheid door het geloof en de hoop. Om deze beproeving te doorstaan, is het voldoende dat we nederig zijn en blijven. We gaan het hebben over de strijd tussen de nederigheid en de hoogmoed. We zouden het evengoed de strijd tussen Jacob en de engel kunnen noemen, of het spel tussen de barmhartigheid en het vertrouwen. Alles wat belangrijk is voor ons speelt zich af tussen dit vertrouwen in God en dit vertrouwen in onszelf. Er bestaat absoluut geen andere moeilijkheid. Het bewijs is eenvoudig. Dat is wat er gebeurt op het moment van de dood. Dit woord van Thérèse van Lisieux heeft me altijd heel erg aangesproken. Wat moeten we bidden voor de stervenden? En haar medezusters waren zo onder de indruk van haar langdurige en pijnlijke doodstrijd dat ze hadden gebeden dat hun zuster niet in wanhoop zou vervallen. De heilige van de overgave en het vertrouwen had ervaren dat ze op dat moment niets anders kon doen dan haar vertrouwen in de barmhartigheid te storten. Als dit de enige daad is die wij kunnen verrichten op het moment van onze dood, dan is het ook de enige daad die gedurende ons hele leven van ons gevraagd wordt. We hebben op aarde niets anders te doen dan te oefenen voor hetgeen we in de eeuwigheid zullen doen. Leren om te sterven in de barmhartige liefde van God. Dat is de dood van de oude mens waar Paulus over spreekt. We kunnen dus zeggen dat het zich oefenen in de liefde, in het sterven of in het vertrouwen op hetzelfde neerkomt. Het zou niet zo moeten zijn dat de vele moeilijkheden in het leven de eenvoud en tegelijkertijd de grote moeilijkheid van dit gebaar aan het oog onttrekken. Vertrouwen hebben is op zichzelf geen probleem, want het is net zo gemakkelijk als ademhalen. Kijk maar naar de kinderen. Maar wij zijn het niet meer gewend. We hebben er geen idee van hoe weinig wij aan het vertrouwen gewend zijn. Het is de enige houding die Jezus van zijn leerlingen verwacht. Hij staat er verbaasd over dit vertrouwen in het hart van de 100 man te vinden. Voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Matteüs 8, vers 10. Hij zegt dat hij in zijn eigen land geen wonderen heeft kunnen doen, omdat hij te weinig geloof had gevonden. En aan zijn bange leerlingen laat hij hun gebrek aan vertrouwen zien en het reële gevaar dat zij daardoor lopen. Dit woord van Jezus spreekt me steeds weer aan. Vooral in deze tijd zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden. Lucas 18, vers 8. Er is een uitspraak van Thérèse die haar hele boek samenvat en die hierop neerkomt. Het is het vertrouwen, alleen het vertrouwen, dat ons naar de liefde moet leiden. Dat is niet mis. Natuurlijk gaan we door het vertrouwen naar God toe, maar ook door andere dingen. We zoeken toch naar kleine steunpunten, naar enkele tekenen of zekerheden. Het is aan het vertrouwen eigen om op niets anders te steunen dan op de liefde en de barmhartigheid. Wanneer je God zoekt door het vertrouwen en ook door andere zaken, dan houdt het vertrouwen op naarmate je voor de andere dingen kiest en dientengevolge verlies je alles. Paulus blijft het ons steeds zeggen: de mens is niet gered door zijn verdiensten of zijn daden, maar door het geloof in Jezus Christus. We moeten de moed hebben om die dingen onder ogen te zien en nederig te erkennen dat het nodig is dat ons geloof gezuiverd wordt. En daarvoor moet zij alles waar zij op steunt loslaten. We moeten ons afvragen in ons gebed: wat is onze rots, onze allerhoogste steun? Is dat de liefde van God, of is het een belofte waar wij ons aan vastklampen? Dat is het verwijt van Jezus aan de Farizeeën. Het is niet voldoende dat Abraham onze vader is en dat we ons vasthouden aan de belofte. We moeten het woord van Jezus in ons laten doordringen en ons leven op die rots vestigen. Zie Johannes 8, versen 36 tot 59. We moeten ons de belofte niet toe-eigenen. Wanneer we proberen om God op te sluiten in zijn belofte of in zijn woord, dan verlaten we de zielsgesteltenis waarin wij onszelf geven om binnen te gaan in de zielsgesteltenis waarin we bezitten. Juist om dat te vermijden, lijkt God soms zijn beloften te verwerpen. En toch staat God toe dat wij op zijn belofte steunen, ook al zijn wij daar niet helemaal zuiver in. God zal ons dan later wel weer vangen en zich die belofte weer eigen maken. Op een dag zal Hij over elke belofte heen ons leren op Hem te vertrouwen, naar het voorbeeld van de apostel Paulus. Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. Anders gezegd, we moeten er zeker van zijn dat, wanneer we vertrouwen, God ons zijn ware vertrouwen zal geven. Stukje bij beetje zal Hij ons in een toestand brengen waarin enkel nog maar vertrouwen bestaat. Alleen moeten we Hem hierbij helpen. We steunen te veel op onszelf of op andere dingen en daarom moeten we aanvaarden om zoveel mogelijk op te ruimen. Dit is de actieve zuivering. Thank you. steunen op iets anders, hieruit kunnen we alle geestelijke onzuiverheden herleiden. Maar omdat we niet vermoeden hoe zwak ons geloof is, zullen we het werk van de Heilige Geest nodig hebben in de passieve zuiveringen, opdat we het binnendringen van de liefde op een goede manier ontvangen. Dat is de betekenis van de zuiveringen in ons leven. Wat dat betreft kan God niet schipperen. We steunen onwillekeurig op datgene wat we zien. En de barmhartigheid, waar het vertrouwen op steunt, is onzichtbaar. Stukje bij beetje breekt God de bruggen af die ons verbinden met een zichtbaar steunpunt. Telkens als God een brug afbreekt, voelen we duidelijk dat we over het water lopen. Net als Petrus kunnen we ons nergens meer aan vasthouden. We kunnen niet meer zwemmen. Vandaar de wanhoop, de angst en de paniek. Bernanos zegt dat het vertrouwen pas geboren kan worden wanneer we een bepaalde graad van wanhoop bereikt hebben. God handelt dus heel zacht. Hij haalt het ene steunpunt na het andere weg en tegelijkertijd in de duisternis geeft hij ons vertrouwen. Je moet dus niet verbaasd zijn dat er dingen zijn die je in de war brengen zodra je je in dienst stelt van de Heer. Wij stellen ons in zijn dienst om de bede te horen, slechts op God te steunen. Dus is het vaak een wanhoopsprong die ons in het blinde vertrouwen stort. Laten we ons om te beginnen de aanbeveling van Therese in herinnering roepen. Bidden voor de stervenden, opdat ze zich in de barmhartigheid van God storten. Zo moeten wij eraan wennen dat we tijdens ons leven een paar keer een kleine doodstrijd moeten ondergaan om van de illusie over te gaan naar het ware vertrouwen. Eigenlijk moet je de gewoonte aannemen om je onder de wind van het vertrouwen te plaatsen. Je te laten meedragen door die golf zoals surfers doen. Het is niet gemakkelijk om je op die golf van de barmhartigheid te begeven, want je moet aanvaarden dat je geen grond meer onder je voeten voelt. Wanneer de vaste grond onder je voeten verdwijnt, ontstaat er een moment van paniek. Op dat moment is er nog slechts één reddingsboei. Het bloed van Christus, want Hij is almachtig. We kunnen de naam van Jezus niet aanroepen zonder gered te worden. We zullen tot slot zien dat alles kan worden samengevat in het smeekgebed. Vraagt en jij zult verkrijgen. Tot nu toe heb jij niets gevraagd in mijn naam. Johannes 16, vers 24. En het is allemaal gratis, onfeilbaar, vast als een rots. God geeft altijd antwoord aan degene die vraagt. Maar als er geen vraag is, dan is het nog gratis, nog onfeilbaar. We vragen niet omdat we in de verleiding zijn achter iets anders aan te rennen. Wanneer iemand zich vasthoudt aan een reddingsboei en men dwingt hem die los te laten, dan ontstaat er noodzakelijkerwijs een moment van angst. Wanneer Jezus zo aandringt op het vertrouwen, dan doet hij dat om de mens te dwingen die boei los te laten, opdat hij hen de ware zekerheid kan geven. Of zoals pater Molinier zegt, als je de enorme zware last moet dragen van de verkondiging van het woord van God, dan moet je de mensen toch wel zeggen, met de nodige voorzichtigheid, je reddingsbootje is lek. Stap naar de boot van Christus. Het heil wordt aangeboden. Je hoeft het zomaar te pakken. Kom en neem het gratis mee. We mogen dus nergens op steunen, zelfs niet op de edelmoedigheid die ons goede besluiten ingeeft. Therese van Lisieux zei over de heilige Petrus: als hij in plaats van tegen Jezus te zeggen ik zal u volgen tot aan de dood had gezegd Heer, geef mij de kracht om u te volgen, dan zou hij die genade gekregen hebben. Hij steunde niet op God alleen. Hij bevond zich weliswaar niet in levensgevaar, maar hij stond wel open voor Satan om hem te ziften. Lucas 22, vers 31. In feite zag Jezus het kleine zaadje van goede wil dat verborgen zat achter die illusie, en daarom bidt hij voor Petrus. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer je eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Lucas 22, vers 32. Het is nodig dat Petrus zegt, het is het geloof en niets dan het geloof. Dan zal hij de reden van zijn falen begrijpen. Het is altijd op het punt van het vertrouwen dat Satan ons zift zoals het graan. Degenen die dat begrijpen, roepen om hulp. Ze zoeken het gelaat van God en dankzij aanhoudend smeekgebed zien zij het gelaat in het diepst van hun eigen hart. Degenen daarentegen die zich door optimisme in slaap laten wiegen, zoeken niet meer naar het gelaat van Christus, omdat ze niet het gevoel hebben dat ze in nood zijn. Zij ontmoeten hem niet, omdat ze niet om hulp roepen. God geeft slechts antwoord aan degenen die hem roepen. Het is eenvoudig en moeilijk tegelijk. In de eerste plaats omdat je het kunt aanvaarden of verwerpen. Het is alles of niets. Dit absolute is altijd een beetje moeilijk voor ons, omdat we altijd geneigd zijn een middenweg te vinden tussen het eeuwige ongeluk en het eeuwige leven. De oude Karamazov vroeg aan zijn atheïstische zoon of er misschien toch niet een klein beetje eeuwig leven zou zijn, een beetje onsterfelijkheid. Het is ook moeilijk, omdat het vertrouwen dat ons redt een zware opgave is voor de menselijke aard. Dit geldt voor de geschiedenis van de wereld. Denk maar aan alle tussenkomsten van de Heilige Maagd, waarin zij vraagt om te bidden. Bid, bid dan toch. Mijn zoon laat zich aanraken. Vraagt en u zult gegeven worden. Maar het antwoord staat niet in de vraag geschreven. We moeten ons niet laten voorstaan op het woord van Jezus om te eisen dat we verhoord worden. Het is altijd gratis. Het eerste wat God van ons verwacht, is dat we hem om hulp roepen. Jezus, Zoon van God, ontferm u over ons. Daarom moeten we nu nog wat zeggen over de enige houding die God van ons verwacht. Het smeekgebed. Ik zou het graag willen hebben over een vorm van gebed, de meest waardevolle en diepe vorm, waar alle praktische besluiten en andere vormen van gebed ons naartoe moeten leiden. Ik bedoel het voortdurend smeekgebed. Ik denk dat deze smeekbede geldt voor alle mogelijke situaties. Dat is ongeveer de enige praktische en duidelijke raad die we aan een groep mensen kunnen geven, want voor ieder mens bestaat er een andere praktische oplossing. Kijk eens naar de wijze waarop Christus omgaat met zijn toehoorders. Ze stellen hem vragen afhankelijk van hun problemen. Waarom? Hoe? Wat moet ik doen? Wanneer Petrus en de leerlingen de oproep van Christus horen om alles in de steek te laten, beseffen ze dat dat onmogelijk is en dat ze met de rug tegen de muur staan. Wie kan er nu eigenlijk gered worden? Matteüs 19, vers 25. Kijk eens naar de houding van Jezus. Hij geeft geen antwoord op de vraag die hem gesteld wordt, maar hij zorgt dat hij er zeker van is dat er voldaan is aan de voorwaarden om het antwoord te ontvangen. Jezus keek hen aan en zei: Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk. Matteüs 19, vers 26. Het probleem voor Jezus is niet het antwoord. Dat geeft hij altijd. Maar het gebrek aan geloof bij zijn leerlingen. Dus dwingt hij hen tot een absoluut vertrouwen. Hij vraagt het onmogelijke van hen. Dit wil zeggen de mogelijkheid om vooruit te gaan daar waar de weg menselijk gesproken geblokkeerd is. De beproeving die voortduurt en waar men niet uitkomt, is bedoeld om ons het niveau van onze eigen waarheid te doen bereiken. De diepte van ons wezen, daar waar Christus ons wil antwoorden. Alles kan voor wie gelooft. Marcus 9, vers 23. Dat is het enige antwoord van Jezus op al onze problemen. Voor God is niets onmogelijk. Lucas 1, vers 37. We bidden intens om voldoende in alle waarheid tegenover Hem te staan, een zondaar met zijn grootheid en zijn ellende. Wanneer we niet in deze waarheid zijn, laat het antwoord van God op zich wachten. Dit wachten en die schijnbare stilte zijn voor Hem een manier om ons te verhoren. Het is niet zo dat God niet goed hoort of dat Hij een onrechtvaardige rechter is. Maar als we aandringen, dan graven we ons hart uit en komen we terecht bij onze eigen waarheid. Misschien kan deze vergelijking het wat duidelijker maken. Ons oor hoort geen ultrasonore trillingen en ons oog vangt slechts een klein gedeelte op van de elektromagnetische stralingen. Maar we weten dat honden die trillingen wel kunnen horen en dat er misschien ook dieren zijn met ogen die gevoelig zijn voor infrarood of ultraviolet. Goed, wanneer wij om de Heilige Geest vragen, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Lucas 11, vers 13. God verruimt onze intelligentie zoals hij onze zintuigen zou moeten verruimen, om op die manier de dingen op te vangen die we theoretisch kunnen waarnemen, maar die niet te zien zijn. God moet in ons hart graven, opdat ons hart het hele zachte fluisteren van zijn wil kan bemerken. Nu begrijp je dus waarom Christus zo aandringt op dit dringende, ijverige en volhardende gebed. We moeten altijd bidden en er nooit genoeg van krijgen. Het is als bij de ongelegen gast en de lastige weduwe. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Lucas 11, vers 9. Het gaat er niet om dat we heldendaden verrichten, zoals de pilaarheiligen, maar dat we bouwen op het voortdurende en ijverige gebed. God staat altijd naast de persoon die niet goed hoort. Het voornaamste probleem voor God is het antwoord te kunnen geven aan een hart dat er klaar voor is. Daarom moeten we een heel gezuiverd hart hebben. De bekering maakt wezenlijk deel uit van de geestelijke en de communautaire onderscheiding. Wanneer God iemand grote gaven geeft, terwijl diens hart nog niet voldoende gezuiverd is, dan komen daar altijd moeilijkheden, beproevingen en een langdurig en moeilijk lijden uit voort. Er is niets gemakkelijker dan te vragen, maar er zijn mensen die niet willen vragen en die liever willen geven. Sommigen kunnen niet smeken en weten ook niet hoe ze dat moeten doen. In feite behoren we allemaal een beetje tot die categorie mensen en voelen we goed dat het een diepe zonde is dat ons hart van steen weerspannig is. Er zijn momenten waarop we graag zouden willen bidden en momenten waarop we niet weten hoe we dat moeten doen. Denk aan de grote wekenacht van de ballingen. Wij hebben niet gebeden tot hem. En ook alle psalmen. Heer, hoor mijn roep tot u. Geef mij genadig uw antwoord. Jezus dringt zo aan op de noodzaak van het gebed dat het niet gemakkelijk moet zijn om te bidden. Er bestaat geen andere oplossing dan het smeekgebed. Dat heb ik beter begrepen door het Jezusgebed. Het gaat erom dat je bidt op het ritme van je ademhaling. Het is niet enkel een techniek. Wanneer we een smeekgebed aanpassen aan het ritme van onze ademhaling, dan mogen we hopen dat ons smeekgebed op een dag net zo permanent wordt als onze ademhaling. De grote gedachte van de Oosterse Vader was om het voortdurende en ononderbroken smeekgebed in ons te bevrijden of diep in ons te laten doordringen. Deze uitspraak van heilige Grignon de Montfort trof mij. We hebben een grote stap voorwaarts in het geestelijk leven gezet wanneer we onze voornemens kunnen omzetten in gebeden. Het enige originele aan dit praktische besluit is de exclusiviteit ervan. Met andere woorden, ik wil geen andere besluiten nemen. Dat is het enige besluit dat we in het leven moeten nemen, het besluiten om te smeken, dat, doordat het steeds herhaald wordt, vanzelf blijvend wordt. Hoofdstuk 6. Overgave aan God. De Heer staat toe dat er veel dingen in ons leven verborgen blijven. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is voor ons om ze te begrijpen. Hoe meer we proberen in dit mysterie te graven, des te duisterder het wordt. Wanneer we vechten met onze problemen en met ons lijden, dan gebeurt het wel eens dat we net als de leerlingen met betrekking tot de blindgeborene tegen Jezus zeggen: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij zelf of zijn ouders, dat hij blindgeboren werd? En Jezus antwoordde: Nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Johannes 9, versen 2 en 3. Jezus wil niet dat we op het niveau van onze problemen blijven om ze uitsluitend op te lossen met heldere antwoorden en vrijwillige besluiten. Soms lijkt hij zelfs doof te blijven voor onze smeekbeden om bevrijding. Paulus doelt vast en zeker op deze krachtige smeekbeden wanneer hij zegt: tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij, de engel van Satan die me moet beledigen, van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde mij: je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Tweede brief aan de Korintiërs, 12, versen 8 en 9. Wanneer we ons problemen absoluut op willen lossen, lijken we op de mens die wanhopig tegen de verkeerde kant van een deur aanduwt. Op die manier kan de deur nooit opengaan. Er komt een moment in het geestelijk leven dat we het moeten opgeven om alles te willen begrijpen, zodat we een hoger licht kunnen ontvangen dat ons een andere intelligentie zal geven. Soms zitten we jarenlang met een probleem of met een zwakheid die ons vernedert en we smeken God ons te genezen of te zuiveren, maar hij lijkt het niet te horen. Soms verergert de situatie zelfs in plaats van te verbeteren. Misschien is dit het moment waarop we even stil moeten blijven staan en ons afvragen of we niet de verkeerde weg zijn ingeslagen, een weg die ogenschijnlijk goed leek te zijn. Het is het moment om onze bedoelingen en verlangens na te gaan en ze te laten ziften door de wil van God. Alles wat opstijgt uit de diepte van het hart moet gefilterd worden in het licht van de Heilige Geest. De Geest is als een ontwikkelbad in fotografische zin, dat onze ware verlangens weerspiegelt om ze vorm en inhoud te geven in een zielsgesteltenis van vrede en vreugde. We moeten zelfs onze goede verlangens opgeven voor zover die persoonlijk zijn en we niet zeker weten of ze wel overeenstemmen met de wil van God. We kunnen de verstrooiing, het gebrek aan eenheid en onze innerlijke gebrokenheid afmeten aan de veelheid van onze tegengestelde verlangens. We worden op een zeer oppervlakkige manier alle kanten uitgetrokken, slechte verlangens, neutrale of goede. Het is heel moeilijk om ze te onderscheiden, want ze zijn op een gecompliceerde manier met elkaar verweven. Zelfs onze goede verlangens komen niet per se overeen met de wil van God. Zo hebben de oude vaders zeer concreet gekozen om systematisch afstand te doen van de eigen wil en van alle verlangens die zich voordeden. Zij deden dit om de wil van God duidelijk te laten worden en op te laten stijgen tot het heldere bewustzijn. Het is de weg van de gehoorzaamheid aan de wil van God, zonder een enkele verwijzing naar de gezamenlijke goederen, zelfs zonder de aanwezigheid van een superieur of een autoriteit. Het is gewoon een weg die toegang geeft tot de wil van God. En de vaders beroepen zich steeds op de houding van Christus in Gethsemane. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Marcus 14, vers 36. Hij heeft het voorbeeld gegeven van deze gehoorzaamheid. Dat hoefde hij niet te doen, want zijn wil kwam volmaakt overeen met de wil van zijn vader. In Jezus was de bron van de geest open. Hij was dag en nacht in gebed. Maar wij moeten, om de innerlijke vrijheid en de openheid van hart terug te vinden, die bron zijn van voortdurend gebed, de weg bij uitstek inslaan van de gehoorzaamheid door afstand te doen van onze eigen wil. We begrijpen nu waarom onze beste verlangens een zekere dood moeten doormaken en een zuivering moeten ondergaan, opdat ze overeenstemmen met de wil van God. Deze wil van God zweeft niet boven onze hoofden, maar hij staat geschreven in de samenhang van ons leven,
in onze historische toekomst en in de uiterlijke omstandigheden van het leven. Het is het zoeken naar wat voor ons nu de realiteit is van de gegevens die we niet kunnen wegdenken omdat ze er zijn, en naar de dynamiek die deze gegevens bezielt. Het is de realiteit van het uur of van de beker in de vorm van gegevens en hun dynamiek. Rijst de vraag, waaraan herkennen wij dat we leven volgens de wil van God? Dat is de toets voor een leven dat God welgevallig is, want niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is. Matteüs 7, vers 21. Dit is het teken waaraan wij herkennen of we leven volgens Gods wil. Wanneer we ons druk maken over iets, dan betekent dat dat we ons niet volledig hebben overgegeven aan de wil van God, ook al lijken we volgens zijn wil te leven. Iemand die leeft volgens de wil van God raakt niet verontrust. De liefde verjaagt de angst en de vrees uit het hart. Want Jezus is steeds bij ons. Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Johannes 14, vers 1. Is het u niet opgevallen dat Christus sinds zijn verrijzenis steeds dit woord herhaalt? Wees niet bang, vrees niet, ik ben het. Jezus verwijt de twijfelende en wanhopige Emmausgangers hun ongeloof dat angst voortbrengt. O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Lucas 24, versen 25-26. Elke zorg van onze kant lijkt in de ogen van Christus op een onkiesheid en een gebrek aan vertrouwen in Hem en de Vader. Het is een beetje alsof we ons bezighouden met dingen die ons niet aangaan. De heilige Thérèse van Lisieux heeft gezegd dat het bezorgd zijn om de toekomst is als het willen scheppen, hetgeen neerkomt op het willen innemen van de plaats van God. We moeten nog eens de woorden van Jezus lezen met betrekking tot de overgave aan de voorzienigheid van de Vader. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Trouwens, wie van u is in staat om met al zijn tobben aan zijn levensweg een L toe te voegen? Als ge dus zelfs machteloos staat tegenover zoiets gerings, wat topt ge dan over de rest? Vraag dus ook gij niet wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en wees niet ongerust. Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Maar zoek dan zijn rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden. Lucas 12, versen 22 tot 31. Jezus doelt hier op vitale zaken zoals het leven, de gezondheid, het voedsel. Hij denkt ook vast en zeker aan andere zaken zoals vriendschap, vreugde, vrede en tederheid, waar de mens evenveel behoefte aan heeft als aan een brood. Er bestaat een vasten met het hart dat veel dieper uitholt en veel pijnlijker is dan het vasten met brood. Wij moeten boven alles het koninkrijk en de wil van God zoeken. Maakt u geen zorgen, uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Matteüs 6, versen 31 tot 33. Het koninkrijk zoeken betekent dus niet dat we beweren dat al die dingen geen waarde hebben en dat dat het beste is om maar zonder te leven in een wereld zonder zorgen. Christus zegt alleen dat de Vader weet dat we al die dingen nodig hebben. Hij weet het beter dan wij, want Hij heeft ons geschapen zoals we zijn, met onze verlangens en behoeften. De Vader wil ze ons geven, maar die dingen moeten hun juiste plaats innemen, namelijk de tweede plaats tegenover het Koninkrijk en God. Het is de enige die belangrijk is, en als we hem verliezen, is er geen redding meer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets. Morgen gaan we verder met het lezen van dit boek. Tot dan.